Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, dierbare medepelgrims, bij onze vierde en tevens laatste aflevering van onze pelgrimstocht langs Dendermonde en omstreken. Ik ben opnieuw zeer blij en verheugd dat u mij wil vergezellen langs de wegen van ons mooie land, dat we door Pelgrim in Eigen Land een stukje mogen ontdekken of herontdekken. We brengen, maar ontmoeten vooral God in de geschiedenis van onze streken, in de gebouwen, het land, in de kerken en kapellen die wij mogen bezoeken, maar vooral in de mensen die onze wegen kruisen en die ons werkelijk als een gave Gods worden geschonken op onze weg. Vandaag dus onze laatste twee etappes, alvorens terug te keren naar Dendermonde. En onze terugtocht die langs kronkelende wegen gaat, langs steden, dorpen en velden, zal ons toestaan even te mijmeren over onze voorbije tocht die we samen hebben gemaakt. Maar zover zijn we nog lang niet. Er liggen eerst nog heel wat kilometers voor ons. In een vorige aflevering hoorde u nog het interview dat ik met Marja mocht hebben op de dorpel van de Sint-Gertrudiskerk in Vlassenbroek. We staan nu dus aan het erf van Marja. We hebben afscheid genomen van deze kranige 91-jarige dame en zullen nu, vergezeld van enige regendruppels, ons naar Baasrode begeven. Een nieuwe kerk, een nieuwe heilige, een nieuw stukje geschiedenis van het land van Dendermonde. En daarvoor gaan wij opnieuw richting ons poëtische jaagpad langs de kronkelende Schelde en gaan helemaal rond de prachtige Vlassenbroekse polder. Toch even halt houden met het zicht op dit prachtige poldergebied. Een plaats waar de Schelde, die we reeds een heel tijdje volgen, een zogenaamde meander heeft gevormd. Een bocht als het ware, die ontstaat doordat het water aan de ene zijde oeverland afbreekt en meeneemt en het afzet op de oever aan de overzijde. Doordat de Schelde regelmatig uit zijn oevers treedt, heeft dat geleid tot een moerassig poldergebied met akkers, bossen en weiland. Een gebied van in totaal 240 hectare. Dit gebied, dat vaak geteisterd werd door overstromingen, maakte deel uit van het Deltaplan en het huidige Sigma-plan, een verdrag tussen Vlaanderen en Nederland om de overstromingen tegen te gaan. In vergelijking met Nederland koos de Vlaamse overheid niet alleen voor dijkverhoging en stormvloedkeringen. Zij koos ook voor een natuurlijk waterbeheer dat ruimte biedt voor de rivier. Zo kan het Sigma-plan eigenlijk in drie maatregelen samengevat worden. Ten eerste het bouwen van hogere en stevigere dijken. Ten tweede, gecontroleerde overstromingsgebieden creëren die het teveel aan water opvangen. En eigenlijk is het poldergebied van Vlassenbroek daartoe bedoeld, totdat die tweede categorie. En dan een derde, voorzien in de mogelijkheid tot stormvloedkering ter hoogte van de Oosterweel. Momenteel beschermt de buitenste dijk, de Ringdijk, die ook wel de Scheldedijk genoemd wordt, het dorpje Vlassenbroek, de binnenste compartimenteringsdijken, controleren de hoeveelheid water in de Schelde en het overstromingsgebied tussen de Schelde en het dorpje Vlassenbroek. De verscheidenheid aan fauna en flora in dit gebied is enorm. In Vlassenbroek vind je prachtige zoetwaterschorren, een unieke en zeldzame biotoop in Europa. Door de getijden veranderen de schorren voortdurend en worden ze doorsneden met diepe, steile geulen. Het landschap bestaat dan ook uit ontelbare kreken en sloten, natte hooilanden en weilanden, beplant met populieren. Het gebied werd sinds de jaren 50 meer en meer bebost, voornamelijk voor de populierenteelt. We zouden hier kunnen blijven verwijlen, maar de weg en God roept ons om opnieuw op de trappers te gaan staan en onze weg verder te gaan tot Baasrode en de Sint-Ursmaruskerk. Zo zijn we na een korte fietstocht eigenlijk voorbij het veer van Baasrode gegaan. Dat veer van Baasrode is zeer oud. Het staat reeds vermeld in een document van 1296. Het was een belangrijke verbinding naar de scheepswerven en het station van Baasrode. In het voorjaar was er druk handelsverkeer met de vroege aardappelen die gekweekt werden in de broeken van Moerzeke. De percelen met akkerbouw zijn op grote schaal bebouwd met serres. Met een eenvoudige druk op de knop kan je de veerman oproepen en zo gebruik maken van het veer om van Baasrode naar Moerzeke te gaan. Ja, en als we zeggen Moerzeke, dan zeggen wij natuurlijk ook de zalige priester Edward Poppe. Maar het veer gaan we vandaag niet gebruiken. Ons doel is de Sint-Ursmaruskerk en dat vinden we vlak bij het veer. De kerk bevindt zich eigenlijk aan de rand van Baasrode, op enkele meter van de Scheldemuur aan het veer. Ja, Baasrode, de naam van het dorp, is doorheen de eeuwen verschillende keren op een andere manier gespeld. Dat is niet altijd even gemakkelijk wanneer men onderzoek wil doen naar de geschiedenis van een dorp bijvoorbeeld, dan komt men dat wel eens tegen. Het is een zeer oud dorp en 822 was er reeds sprake van Baasrood in een diploma van Lodewijk de Vrome, de toenmalige koning van Frankrijk. In een oorkonde uit 1218 werd dat Basserode en in de 18e eeuw werd veelal Baasrode gebruikt, maar dan met AE geschreven. Rode betekent een plaats in het bos waar bomen zijn gerooid. En baas, dat is iets minder duidelijk. Kan gaan over een persoon, over een baai of nog een andere betekenis. Nu, hoe dan ook, notaris Jacobus Mastertius, die schreef in 1646 het volgende. Baasrode heeft de waardigheid van ene heerlijkheid ontvaaien. Het heeft zijn eigen rechterstoel, De kerk is Sint Ursmaar toegewijd, zeer schoon op 't water gelegen. De kerk zelf ligt nog altijd aan de boorden van de Schelde. En in het verleden lag ze soms ook wel eens in de Schelde, toen de rivier nog niet veilig ingebed lag tussen dijken en kaaimuren. Reeds in 1139 is men hier al begonnen met de bouw van een kerkje toegewijd aan Onze Lieve Vrouw, onder het beheer van de abdij van Afflighem. De oprichting van de parochie is goedgekeurd door paus Eugenius III op 3 april 1148. Met de bouw van een nieuwe kerk op dezelfde plaats, dat was rond 1500, is Sint Ursmarus de patroonheilige geworden. Hij is afkomstig van Floyon in het bisdom Kamerijk en ontving zijn vorming in de abdij van Lobbe. Later werd hij daar zelf monnik en abt. Als bisschop heeft hij het geloof verkondigd in het land van Aalst en Dendermonde. Hij is overleden op 19 april 713 en begraven in de abdijkerk van Lobbe. Nu, de kerk van Baasrode heeft veel te lijden gehad van oorlogen en branden, telkens heropgebouwd en vergroot wanneer ze te klein was geworden. In 1914 lagen de plannen klaar om een grotere kerk te bouwen op het dorpsplein, maar uiteindelijk is gekozen voor de bouw van een kerk op de Briel. En nog is de kerk niet af. In de voorbije jaren is reeds heel wat restauratiewerk verricht en er blijft nog veel te doen. Dat heeft te maken met een eeuwenoud verhaal. De kosten zijn hoog en de middelen waren en zijn altijd beperkt. Nu, hoe dat eerste kerkje van Baasrode er dan moet hebben uitgezien, dat weten we niet. Door de toename van het aantal gelovigen werd het echter gemakkelijk te klein. En dan in 1500 zou men dus op dezelfde plaats, waar de huidige kerk vandaag staat, een nieuwe gotische kerk bouwen met dubbele kruisbeuk. En men kan het ook zien aan het gebouw. De toren die werd gebouwd, het onderste gedeelte daarvan is nog steeds te zien aan de kerk. En deze oorspronkelijke toren die had een smalle gotische spits, omgeven door 4 hoektorentjes. En in elke flank waren er 2 galmgaten. In de loop der tijden kreeg de nieuwe kerk het hard te verduren, want op 14 augustus 1578 werd Baasrode, waar 4 Vendel-Gentse krijgslieden waren gelegerd, door Waalse soldaten belegerd. Een groot aantal soldaten en inwoners verloren bij de gevechten het leven en de kerk raakte zwaar beschadigd. Het Hof van Peene, het kasteeltje van de heer van Baasrode, werd daarbij volledig verwoest. Het is sowieso een bewogen geschiedenis die de parochie hier heeft gekend. Vele periodes van brand, afbraak, plundering en heropbouw. Het kan ons enkel maar hoopvol stemmen dat ook in periodes waar we het soms misschien de aantallen gelovigen wat achteruit zien gaan, het wat allemaal zien verminderen, dat er eigenlijk reeds daarin de hoop ligt op beterschap, op verandering. En dat we ook op die manier met een groot vertrouwen in onze Heer en onze Lieve Vrouw ons met ons hart op de toekomst mogen richten. Het is tijd om even naar binnen te gaan en eens te gaan kijken hoe die Sint Ursmariuskerk hier in Baasrode eruit ziet.
Oh.
Wanneer we de Sint-Urs-Mariuskerk binnenkomen, zo leert ons de beschrijving van de kerk, want ik ben zelf geen deskundige, dan zien we toch overwegend 18e en 19e eeuwse elementen en weten we ook dat het interieur relatief weinig verandering heeft ondergaan. Vooraan bevonden zich, net zoals nu het geval is, drie altaren. Het altaar van Onze Lieve Vrouw, het altaar van Sint Urs Marius en ook het hoogaltaar. Het oorspronkelijke hoogaltaar dateerde uit 1742. Met de verbouwing van de kerk in 1779 moest ook het hoogaltaar worden vernieuwd. En het altaar dat nu nog in het bezit is van de kerk werd opgetrokken in hoog barok en wordt geflankeerd door twee grote beelden. Constantijn en de heilige Helena. Gemaakt door de beeldhouwer Joost van Rossum. Het schilderij De Calvarieberg werd dan in het nieuw altaarkader geplaatst. En de vier medaillons en het tabernakel zijn dan het werk van de koninklijke beeldhouwer Philips Alexander Nijs van Temse. En zo zien we toch een beetje de geschiedenis eigenlijk van dit kerkgebouw. Enerzijds was er natuurlijk de kerk die toegewijd was aan Onze Lieve Vrouw en dan in een latere fase toegewijd aan de heilige Urs Marius. Twee altaren die dat eigenlijk ook die realiteit uitdrukken. En dan is er natuurlijk het hoogaltaar. In 1831 maakte Nuttens van Sint-Amans een nieuw Onze Lieve Vrouw altaar. Dat was een geschenk van pastoor Pieter Vingeroets, die er toen 400 Brabantse gulden voor over had. Het schilderij Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, gemaakt door de landsheer in 1827, werd vervolgens boven het altaar gehangen. En het Mariabeeldje dan dateert rond het jaar 1700. Het altaar van Sint Urs Marius dan, die werd in 1832 door Dominicus Wilvis van Baasrode vernieuwd en dat voor de prijs, dat weten we ook uit de archieven, van 306 gulden en 60 cent. Hier plaatste men dan het oude schilderij De Missionerende Sint Urs Marius, ook van de hand van de landsheer. Nu, het is zo dat er eigenlijk ook nog heel wat waardevol meubilair te vinden was in de kerk. Vroeger stond er bijvoorbeeld een barokke preekstoel waar Sint Urs Marius, een beeld van Sint Urs Marius, diende als steunpilaar en met de beeltenissen van de vier evangelisten. Maar midden de jaren 70 werd deze weggehaald. De biechtstoelen echter, die in 1779 samen met die preekstoelen geplaatst werden, zijn wel nog aanwezig. Het orgel dateert uit 1739 en is vervaardigd in renaissance-stijl. Er is ook een hele oude doopvont die dateert van rond 1650... een overblijfsel van de oude kerk. En dan is er ook nog verschillende beelden en zilverwerk uit de 18e eeuw te zien. Sint Urs Marius, waar de kerk aan toegewijd is, die werd geboren in het midden van de 7e eeuw te Flayon, een dorpje nabij Avennes aan de Sambre, vermoedelijk in het jaar 644. En enige tijd voor zijn geboorte had zijn moeder een droom. Ze zag daarin hoe een oude man haar een baby aanreikte, met de vraag of zij het kind kon voeden. Maar in die tijd heerste juist een grote hongersnood, dus zij diende nee te zeggen. De oude man hield echter aan en gaf haar er een smetteloos wit brood bij, dat in die tijd een zeer kostbaar goed was. Ze stemde toe en nam het brood aan. In haar handen begon het uit te zetten tot gigantische proporties. En daarmee gaf de hemel te kennen dat het kind dat uit haar geboren zou worden, later velen zou winnen voor het koninkrijk der hemelen en voor Jezus Christus. Opvallend ook, ze zag ook een ladder die tot in de hemel reikte en haar zoon ging die trap op. Dat maakte dat zij zich voornam om het kind op te voeden in godsvrucht en in de studie van de Heilige Schrift. Hij zou uiteindelijk zijn opleiding krijgen in de juist door Landelinus gestichte abdij van Lobbe aan de Sambre. In 670 werd hij tot priester gewijd. Tot in de wijde omgeving trok Ursmar rond om het geloof te verkondigen. Hij ontving de bisschopswijding zonder vaste zetel, zodat hij bij zijn apostolaat meer sacramenten kon toedienen en gezag kon uitoefenen. Herhaaldelijk kon hij door zijn gebed wonderen bekomen van de Heer. Zo genas hij een van zijn nichtjes van een gevaarlijk gezwel in de hals, door er een kruisteken overheen te maken. Intussen had Landelinus zich in de eenzaamheid teruggetrokken, waaruit opnieuw een nieuwe kloostervestiging ontstond trouwens, Crépin. Op aanraden van Hedulfus werd Ursmar benoemd tot Landelinus opvolger van Lobbe. En ook als abt was hij een zegen voor zijn omgeving, een toonbeeld van waardig monniksleven. Hij herstelde de goede kloosterlijke geest en bevrijdde een zuster in klooster Maubeuge van een boze geest en bracht een andere zuster die op sterven lag tot het leven terug toen hij haar de zegen gaf. Waar hij kon, stichtte hij ook nieuwe kerken. Zo wijdde hij op 26 augustus 697 te Lobbe de Sint-Petrus en Pauluskerk in. Omdat hij daar relieken van Sint-Petrus had ondergebracht, wenste hij niet dat er andere mensen begraven zouden worden. Daartoe stichtte hij een tweede kerk, bovenop de berg, die hij toewijdde aan Onze Lieve Vrouw. En ook elders ijverde hij voor nieuwe vestigingen van kerken en kloosters. Uiteindelijk zou hij overlijden op 18 april 713 en werd begraven in Lobbe. Zijn graf werd een waar bedevaartsoord en men bleef vertrouwen op de voorspraak van deze abt Ursmarus, de latere heilige Ursmarus. Want hij werd dan uiteindelijk heilig verklaard op 26 maart 823 door paus Paschalis de Eerste. Toch een bijzonder leven van deze religieus die met zulk een voorbeeld niet alleen zijn mede-religieuzen, maar iedereen rondom hem, als het ware, tot Christus heeft gebracht. Niet toevallig dus dat hij de kerk heeft toegewijd aan de heilige maagd Maria, die hij ongetwijfeld als groot voorbeeld in het geloof in zijn leven heeft aangenomen. Heilige Ursmarus, bid voor ons. En zo, dierbare luisteraars, mede-pelgrims, hebben we even de mogelijkheid om een korte tijd te hebben verwijld in deze mooie kerk, ook bij de Heer te kunnen zijn. Langzamerhand roept de weg en God ons om terug de fiets op te gaan. En gaan wij nog een stukje verder en laten ons zo tot in Opdorp leiden. De volgende stop is de Sint-Amanduskerk en daar gaan wij zo meteen naartoe. Thank you. Zo zijn we aangekomen bij de Dries in Obdorp. Deze is 3,7 hectare groot en daarmee ook het grootste groene marktplein van België. In de middeleeuwen deed dit driehoekig plein onder andere dienst als een gemeenschappelijke weide voor het vee. In 1998 planten de inwoners samen 102.019 narcisbollen als symbool voor de 2019 inwoners die het dorp toen telde. Sindsdien staat Lente op den Dries voor een jaarlijkse terugkerend feest en wordt er tussen de geel-witte Bloemenzee een openluchttentoonstelling georganiseerd. Rond het plein vindt u gezellige terrassen waar u kan genieten van een hapje en een drankje, maar ook het prachtige uitzicht. En met een beetje geluk kan u er de koninklijke Sint-Sebastiaans-gilde aan het werk zien met hun handboog richting de staande wip. Maar ons doel was natuurlijk om naar de kerk van Obdorp te gaan en de stichting van de parochie Malderen, met inbegrip van Obdorp, die moeten we algemeen situeren rond het jaar 1000 bij de vorming van het oude domeingebied in de 9e eeuw. Op de Dries stond een middeleeuwse Mariakapel, die op zon- en feestdagen bediend werd door de geestelijkheid van Malderen als parochieafhankelijkheid. De oudste vermelding van Obdorp als plaatsnaam gaat terug tot 1238. Toen verkregen zekere Johannes van de Voorde de toelating tot de verkoop van 2 mudden graan op zijn tiende, die gelegen was in de parochie Malderen. In loqua qui dicitur Oppendorp. Deze plaatsnaam komt van het Germaanse uppon, hoger gelegen, en dorpa, nederzetting. Als we kijken naar de geschiedenis van de kapel die er eerst heeft gestaan tot aan de parochiekerk, dan weten we dat Angelina van Marcelaar, vrouwe van Obdorp en kloosterzuster, bij testament een aanzienlijk bedrag heeft geschonken aan de toenmalige tiende heffer, dat was de abdij van Afflighem, met de opdracht een aanvraag in te dienen voor de parochiale zelfstandigheid en de kapel op de Dries, om te bouwen tot parochiekerk onder de aanroeping van de heilige Amandus. In 1732 werd de parochie officieel erkend door de bul van paus Clemens XII. De kapel ondergaat een nieuwe bouwfase die in 1883 begint onder leiding van architect August van Asche uit Gent. En de vergroting van de kerk werd dan voltooid in 1888. In 1956 wordt het gebouw samen met het omliggende kerkhof en de Dries beschermd als monument en landschap. Einde 1993 dan wordt door een firma uit Brugge een aanvang gemaakt met de buitenrestauratie. En de renovatie van het interieur wordt in 2003 vervolleindigd. Ja, het is een hele mooie plaats, een hele mooi plein ook, hè, met een hele rijke geschiedenis. En langzamerhand is de zon aan het ondergaan. Dat is voor ons een teken geworden om terug te keren naar Dendermonde, dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. En zo kunnen wij onze terugtocht naar Dendermonde aanvatten. Die zal ons nog langsheen verschillende plaatsen leiden, waaronder ook langs Baasrode opnieuw. Maar van daaruit zullen wij dus de weg langs verschillende velden, wegen en steden verder zetten, terug naar Dendermonde. Maar voor ons is het de gelegenheid om even te blijven stilstaan bij de mooie momenten die we hebben mogen beleven, die we uit Gods hand hebben mogen ontvangen tijdens deze pelgrimstocht in Dendermonde en omstreken in Pelgrim in Eigen Land. We gaan onze terugtocht aanzetten. We beginnen met een overdenking van de gebeurtenissen in Dendermonde. En dat begon natuurlijk bij de Sint-Egidius Intramuroskerk, waar we 3 mensen mochten ontmoeten. We gaan nog even luisteren naar enkele fragmenten uit de memorabele interviews.
Met vertrouwen kom ik tot u, o heilige Rita, die genoemd wordt de heilige der onmogelijke of hopeloze zaken. Bevrijd ons van de pijnen en angsten die ons neerdrukken en verleen ons gezondheid en vrede. We vertrouwen ten volle op uw machtige voorspraak bij de Allerhoogste en de vaste hoop door uw tussenkomst spoedig verhoord te worden. Maak dat we weldra tot uw eer een lofzang van dankbaarheid mogen aanheffen. Als mijn zonden een hinderpaal zijn tot de vervulling van onze wensen, verkrijg dan van God berouw en vergiffenis. Laat niet toe dat we nog langer beproefd worden. Verkrijg voor ons wat wij u vragen. En ik zal uw grote goedheid aan de bedrukte mensen verkondigen. O wonderbare bruid van de gekruisigde, wees onze voorspreekster bij de goede God, nu en in alle noden. Amen.
Amen. Ik dank u van ganser harte voor het korte gesprekje. Wij bidden zeker ook voor uw intenties, daar kan u zeker op rekenen. En we hopen dat de kerk nog lang er toch mag zijn.
Misschien wat nieuwe roepingen komen, want dat hebben we wel nodig.
Dat dragen we zeker in ons hart mee.
Uiteindelijk, even goed als dat we zorgen voor de natuur, kunnen we ook daarvoor zorgen. Want het is, bemin uw naaste als uzelf, het is het mooiste dat er is. En als je dat kunt doen in functie van, ik denk dat dat ook geluk brengt in je leven.
Ik ben hier gedoopt in deze kerk, Sint-Gilles binnen. Dat is een kleine gemeenschap was dat vroeger. En dan hier mijn eerste communie gedaan. En dat is alle keren terug een punt voor een keer naartoe te komen. Zonder dat dat echt is voor die heilige Rita, hopeloze gevallen. Maar gewoon de kerk. Rita is erbij en de meest.
Inderdaad, het geeft toch echt de mogelijkheid om eventjes aan de drukte van het bestaan te ontsnappen.
Dat is, het ligt hier op een drukke straat. Het is een drukke winkelstraat. Je komt binnen en je zit hier 5 minuten neer. Doe de kaars gebranden, wel of niet, dat is volgens je eigen. Je zit 5 minuten. Ik weet zelf niet, ik kan u niet zeggen of dat ik een gebed doen of geen gebed doen of nadenken of mediteren, noem het gelijk dat je wilt, maar dat is die 5 à 10 minuten en je gaat terug buiten en je bent terug in de drukte, maar je hebt zoiets van oef.
Nog niet zo lang geleden ontdekt dat hier dus de heilige Rita ook stond. Het was gewoon een keer mee ben ik er te moeten schuilen. Allee, als het naar regende en ik had geen paraplu, ben ik hier binnengekomen en heb ik dat gezien. Dus kom ik geregeld, hier is, als het markt is, of als ik een keer boodschapjes doe, kom ik bij de heilige Rita. Wij hebben er al goede resultaten. Allee, ja, kom. Hey, ik ben nu katholiek en alles opgebracht. En we hebben dus toch al van de heilige Rita al hulp gehad. Dus kom ik wel af en toe eens naar hier.
Van Sint-Egidius Intramuros ging het dan naar het Zwijveke Museum, waar we kort bleven stilstaan bij de geschiedenis van de verdwenen Cistercienserinnenabdij. En dan was onze eerste aflevering reeds ten einde. In de tweede aflevering gingen we naar het Sint-Alexius Begijnhof, een pareltje van rust in de Dendermondse binnenstad. En daar ontmoeten wij onder andere Ian van Overloop.
Ik heb gezegd, en daar ben ik ook heel eerlijk in, ik ben geen praktiserende gelovige, maar laat ons zeggen, ik respecteer de katholieke kerk en de heiligen. Ik doe elke keer een beroep op heilige Antonius. Als ik iets kwijt ben, vind ik het altijd. Heeft mijn grootmoeder mij geleerd, heilige Antonius. Helpt mij zoeken in alle kanten en alle hoeken. En ik moet zeggen, het moet nog altijd de eerste keer gebeuren dat ik iets niet vind met de hulp van de heilige Antonius. En ik heb dan ook zoiets, zo plaatsen zoals, dat hier, zoals hier. Ik heb ook bij een begrafenisondernemer gewerkt. En daar weet je dat je met mensen werkt die kiezen voor een religieuze begrafenis. En dan doe ik dat wel vanuit een bepaald geloof. Dat je toch zegt, je laat hier mensen naar hun laatste rustplaats gaan. En in die zin ben ik dan gelovig genoeg om dat ook met respect te doen. En heb ik dat hier ook. Ik respecteer de plaats die het is, het verleden dat het heeft. En ja, allee, laat ons zeggen, ik heb respect voor de Heer en hoop dat ooit ook, allee, of en tijdens mijn leven ook wel terug te krijgen.
Van daaruit ging het naar onze laatste halte voor de tweede aflevering. Dat was de Sint-Pieter en Paulus-abdij in Dendermonde uiteraard. En meer bepaald het liturgische centrum, dat onder andere gedragen wordt door Dom Daniel en vrijwilligster Lea, en waar we de mogelijkheid kregen om even uit te rusten. En daar is onze goede vriend.
Oh ja, zeg, wacht eens. Mens, toch? Ja, ben blij te zien en te ontmoeten. Wordt dat opgenomen misschien?
Dat wordt helemaal opgenomen. Ik ben momenteel bezig met een fietstocht te maken langs Dendermonde. De verschillende kapellen en kerken. En voilà, de abdij die lag op onze route.
Ik denk, ja. We hebben een groot bezoek van Radio Maria. Kom maar af.
Ja, beste luisteraars, Dom Daniel is een grote vriend van Radio Maria. En hier hangt de affiche, hier staan onze radio's. Steun Radio Maria met de DAB-radiootjes. Onze Noveenkaart staat in de winkel. Onze stickers, onze portafidee. Ja, kijk, zo herkennen we onze vrienden, hè?
Voilà, dat is de bedoeling. Dus eigenlijk proberen eigenlijk een beetje reclame te maken voor Radio Maria.
Luistert u zelf eigenlijk naar de radio?
Van tijd tot tijd. Van tijd tot tijd, ja, s'avonds zo. En als ik een keer wakker word, dan ook zeg ik, ja, nu ga ik toch een keer wat zeggen in Radio Maria.
Ja, want u heeft natuurlijk nog een drukke bezigheid hier. U bent onder andere verantwoordelijk voor het liturgisch centrum van de abdij.
Bezielers. Ik verantwoordelijk zit daar en zeker geen een baas. Dat wil ik zeker niet zeggen, maar wel bezielers.
Altijd dienstbaar, zo kennen we u ook wel, zeker. Ja, kunt u misschien aan de luisteraars vertellen waarom dat u Radio Maria eigenlijk belangrijk vindt, waarom dat u ook belangrijk vindt om bekend te maken?
Dit is mijn rechterhand en die zal er beter kunnen op antwoorden.
Wel, dan gaan wij onmiddellijk hier een keer, als het mij is toegestaan. Dank u wel. Ja. U luistert zelf naar Radio Maria?
Af en toe ook. Dus, want ik ben hier dag in dag uit bezig, dan is dat wel moeilijk om te luisteren. Alhoewel dat Dom Daniel hem soms opzet om de rozenkrans mee te bidden, ook overdag. Maar s'avonds durf ik ook wel eens luisteren en herbeluisteren vooral. Hè. Als je dus bezig bent, kun je niet de programma's beluisteren die je graag beluistert. En dan s'avonds kun je zeggen, oh, ik hoor graag het inzicht nog eens. En soms beluister ik dat 2-3 keer, om er zeker van te zijn dat ik... Want sommige programma's zijn heel, hoe moet ik het zeggen, diep. En dan kun je niet gewoon luisteren en zeggen, ah, ik heb het gehoord. Nee. Je moet luisteren en nog eens luisteren, om dan eigenlijk het te laten doorzijpelen bij manier van spreken. Hè?
Vervolgens was het de tijd om de Dender over te steken en ons te begeven naar een prachtige kerk, onze Lieve Vrouwkerk van Dendermonde. Ook gingen we nog naar de Grote Markt met haar indrukwekkende historische gebouwen. Van daaruit fietsten we via het jaagpad langs de poëtische kronkelende Schelde en werden zo naar Vlassenbroek gebracht. Op het einde van de derde aflevering dan was ons doel om naar Vlassenbroek te gaan en meer bepaald de pittoreske Sint-Gertrudiskerk te bezoeken. En daar werd ons door de Heer de ontmoeting met Maria geschonken.
Ik heb dat gevoel naar de kerk gewonnen. En mijn man moet zo lang dat geleefd heeft. En hij denkt een christelijke begrafenis gehad. Gelijk als nu stel, maar hij ligt wel in Baasrode begraven. Dat deed ik mee dat kwaai. Mijn natste zoon, hij is misdieners geweest. En de jongste zoon ook misdiener.
Ja.
Zo dus, ja.
Ja, als ze een stuk kleiner waren dan...
Als ze kleiner waren, gingen ze goed naar de kerk. En alle dagen, dan moesten ze alle dagen. De jongste ging alle dagen naar de mis. Ja, wel de misdiener.
Ja.
Ze kregen door een zingsgebied.
En dan was het natuurlijk tijd voor deze aflevering, waar we de Sint-Ursmariuskerk in Baasrode konden bezoeken, als ook de Sint-Amanduskerk in Obdorp, in het prachtige plein dat erbij hoort. En dat was dan dé moment om deze terugtocht af te leggen. Jawel, we naderen het einde van onze pelgrimstocht. Zo zijn we ondertussen voorbij het station van Baasrode-Zuid gegaan en kwamen we nog voorbij een klein kapelletje dat toegewijd is aan Onze Lieve Vrouw van Gaverland. Via de Kroonveldlaan gingen we opnieuw de fietsroute op naar de Sparrelaan en kwamen zo uit aan de Leopoldlaan. En zo kunnen we nog even uitrusten in het mooie stadspark van Dendermonde. Dat is de ideale gelegenheid om even het lichaam tot rust te laten komen en nog even al het voorbijgaande te overdenken in het hart, zoals de heilige maagd Maria. Zo is het tijd om de fiets terug aan het station te plaatsen en is onze pelgrimstocht werkelijk ten einde. Rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u heel die route met ons bent meegegaan, 4 afleveringen lang. En dan kijk ik er al naar uit om u volgende keer opnieuw te mogen meerekenen als medepelgrim in Pelgrim in Eigen Land. Het is zeker de moeite ook om een bezoekje te brengen aan onze website. Voor zij die Pelgrim in Eigen Land een beetje hebben gevolgd en ook de website wat kennen, die hebben gezien dat er iedere aflevering het mogelijk was om niet alleen de aflevering opnieuw te beluisteren, maar vond u er ook een kaart terug en een tijdlijn. Het is een grote uitnodiging voor u allen, indien u daartoe in de mogelijkheid bent, om zelf ook eens de fiets ter hand te nemen en diezelfde route te doen. Om die mooie plaatsen van ons land te ontdekken, misschien te herontdekken. Zo, dierbare medepelgrims, althans voor nu neem ik afscheid van u. We keren terug naar huis. En dan gaan we ons ongetwijfeld samen al klaar kunnen maken voor onze volgende tocht. Dat is voor een volgende keer en dan hoop ik dat u opnieuw met ons meegaat. Van harte dank en een bijzonder fijne en gezegende dag gewenst.